Gemeente, thuis en in de kerk, vanmorgen stonden we aan het sterfbed van de aartsvader Jacob, memento mori. En we hebben hem met jaloersheid nagestaard. Hij was klaar met zijn werk op aarde. Legde zijn benen bij elkaar en er was een blij vooruitzicht voor Jacob. Wat een heerlijkheid om thuis te komen. In het huis des vaders. Met zijn vele woningen. En gemeente, toen ik daarover nadacht, moest ik denken aan die ontelbare menigte voor de troon van God. Waarvan we gelezen hebben in Openbaring 7. Jacob riep uit: op uw zaligheid wacht ik, Heere. En die verloste scharen voor de troon van God, die roept uit: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. Met Gods hulp willen we stilstaan bij dit gedeelte. We nemen vers 17 als uitgangspunt voor de preek waar we dan lezen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen leiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gemeente, boven de preek heb ik geschreven: het beste komt nog. Het beste komt nog. We staan in de eerste plaats stil bij de menigte voor de troon. In de tweede plaats bij het lam in de troon. En in de derde plaats bij God op de troon. Dus het beste komt nog. We staan stil bij de menigte voor de troon, het lam in de troon en God op de troon. Gemeente, wij beleven merkwaardige en ook zorgvolle tijden, en dat zult u ongetwijfeld met mij eens zijn. Het nieuws van 2020 werd zo ongeveer bepaald door de coronacrisis. Je kon geen krant opslaan of het ging erover. Iedere dag de gesprekken gingen erover en hoe zal zich die crisis ontwikkelen in het nieuwe jaar. Als je hoort over allerlei mutaties die optreden, zullen er ook nog andere pandemieën volgen. Het houdt mensen bezig, begrijpelijk. Verder staat er nog veel meer te gebeuren in 2021. Er treedt een nieuwe president aan in de Verenigde Staten. Er gaat een andere wind waaien. Welke gevolgen heeft dat met betrekking tot de wereldvrede? En ook met het oog op Israël. Wat zullen we ervan merken? Dat zijn ook dingen die ons bezig kunnen houden. En wat zullen de gevolgen van de Brexit zijn? Dat is ook zoiets. Vooral ook met betrekking tot de visserij. Misschien gaat dat u in het bijzonder aan. Welke kant gaat het op? Welke effecten zal het ook hebben op het... op de Europese Unie in de algemeenheid? Zal de Europese Unie verder uiteenvallen? Het zou ook een gevolg kunnen zijn. Verder worden er ook nog Tweede Kamerverkiezingen gehouden in maart. Hoe gaat dat? Welke regering zullen we daarna krijgen? Gemeente, dat zijn misschien allemaal wel dingen die ons bezighouden, die ons bezetten. Maar wat een troost dan hè. Als wij dan vanmiddag lezen dat het lam in het midden van de troon is. En dan gaat het om hem die gezegd heeft: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Want gemeente, het lam in het midden van de troon is tegelijkertijd de leeuw uit Juda's stam, die overwonnen heeft. Jacob op zijn sterfbed heeft hem aangewezen. Juda, gij zijt het. Juda is die leeuw, die jonge leeuw, die oude leeuw. En uit Juda, uit de stam van Juda, zal Silo voortkomen. De Heere Jezus Christus. En alleen het lam was immers waardig om dat boek van Gods verlossingsplan, om dat te openen, dat met 7 zegelen gesloten was. Niemand was waardig om dat boek te openen. Openbaring 5. Hoe moest het nou verder? En Johannes heeft geweend. Maar dan is daar het lam. De leeuw uit Juda's stam. Hij is waardig om dat boek te openen en haar 7 zegelen te verbreken. En gemeente, de eerste 6 zegels zijn geopend. En daar lees je van in Openbaring 6. En er gebeurde van alles. In de hemel en op de aarde. Lees het maar eens op uw gemak door. Maar voordat nu het 7e zegel geopend zal worden. En het eindoordeel dus zal plaatsvinden. Gebeurt er eerst iets anders. Want je zou kunnen zeggen, in Openbaring 7 vindt er als het ware een soort adempauze plaats. God komt met zijn oordelen. En in Openbaring 7 is er sprake van een soort adempauze. In vers 1 lezen we namelijk van 4 engelen. En die 4 engelen die staan op de uithoeken der aarde om de winden tegen te houden. En wind is in de Heilige Schrift veel vaker een instrument van oordeel en verwoesting. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 11. En een geweldige stormwind zal het deel eens bekers zijn. Nou, je hebt vast wel eens vanuit het nieuws gehoord van verwoestende orkanen, cyclonen. Die vooral in warme landen aan land komen en een spoor van vernieling achter zich laten. Denk bijvoorbeeld, misschien herinnert u zich dat nog, 2005, de orkaan. Was het niet Katrina? Of denk bijvoorbeeld aan 1953, wat zich in ons eigen land afgespeeld heeft. De watersnoodramp, meer dan 1800 doden. En nu valt het ons op, inderdaad, 4 engelen op de hoeken der aarde. En die houden de winden van oordeel tegen. Vader Brakel zegt erbij, Wilhelmus Abrakel. Hij zegt, het is eigenlijk net als met een boze hond die nog even vastgehouden wordt. Voordat hij losgelaten wordt. Hij wordt nog even vastgehouden voordat hij losgelaten wordt. Want onze God zal komen en rondom hem zal het zeer stormen. Zo zal het toch gaan? De elementen zullen toch brandende op de aarde vallen? En de hemelen zullen toch met een geruis voorbij gaan? Dat zijn toch dingen die de Heere beloofd heeft. Maar voordat dit allemaal zal gebeuren, laat de Heere ons eerst dus iets anders zien. Waarom? Is het niet daarom dat wij niet al te moedeloos zouden worden als deze dingen gebeuren? Wij moeten leren om het hoofd omhoog te richten. Als de Heer Jezus met zijn discipelen spreekt over de tekenen der tijden die komen zullen, dan zegt hij, als nu deze dingen geschieden, zo heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is, dan moet je niet in een hoekje gaan zitten, zegt de Heer Jezus. Nee, dan moet je de blik omhoog richten, want je verlossing is nabij. Zoveel te harder de wagens dreunen, zegt Spurgeon. Zoveel te rijker schat brengen ze met zich mee. Ook die dingen die ons zo benauwen, hebben een boodschap. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Hij zal zelf orde op zaken stellen. Straks zal de bazuin gehoord worden en de stem van de archangel. En er zal Jezus gezien worden in al zijn heer en heerlijkheid. Alle oog zal hem zien. Elke knie zal zich voor hem buigen. Gemeente, Openbaring 7. In Openbaring 7 wordt ons als het ware een doorkijkje gegund. En ik hoop dat u het nodig hebt. Ter bemoediging. Ja, misschien nog zelfs iets meer dan een doorkijkje, namelijk een inkijkje. We mogen iets van de hemel zien. En hoe heerlijk het daar is. Iets van dat hemelpaleis. Iets van de zaligheid waar Jacob het al over had op zijn sterfbed. Iets van dat zalige hemelleven. Bij de Heere mogen zijn. Wat of dat betekent? Een inkijkje. Want de gerichten van God zullen over de aarde gaan. Maar God zal ervoor zorgen dat er velen gered zullen worden uit de wereldbrand. Niet zomaar een enkeling. Bij sommigen krijg je soms die indruk. Of slechts 8 zielen. Zoals ten tijde van Noach. Toen de eerste wereld verging, gemeente? Nee? Hoeveel dan wel? Het zal gaan om een menigte, een schare die niemand tellen kan. Als het zand aan de oever der zee, als de sterren aan de hemel. Het bloed van Christus zal niet te vergeefs vergoten worden. Denk dat alsjeblieft niet. Er zal een menigte behouden worden. Want gemeente, terwijl de winden tegengehouden worden door de 4 engelen, komt er een andere engel op. Een andere engel, en hij komt op vanuit het oosten, daar waar de zon opgaat. En als dat zo gezegd wordt, dan moet dat wel een boodschap van heil en redding betekenen. Wie zal niet denken aan de lofzang van Zacharias? Als Zacharias ervan zingt hoe God ons bezocht heeft met de opgang uit de hoogte. Nou, naar de mening van de kanttekenaren is deze engel die opkomt vanuit het oosten dan ook niemand anders dan onze Heer Jezus Christus zelf. Om hem gaat het. En wat doet die engel? Met een hoofdletter. Hij heeft bij zich het zegel van de levende God. En dan worden de verzegelden, ze worden genoemd knechten van God. En ze hoeven dus niet te vrezen. Want ze zijn namelijk verzegeld tot de dag der verlossing. Efeze 4 vers 30. En het zijn er 144.000 in getal. Moeten we dat getal precies nemen? Nee. Heel veel getallen, met name in het boek Openbaring, zijn symbolisch bedoeld. En hier gaat het om 12 keer 12. 12 keer 12.000. Het gaat hier om een volmaakt getal. Want, gemeente, om wie gaat het dan? Er zijn verschillende opvattingen bij. Dat is waar. Het gaat hier niet zonder meer over de kerk van het Nieuwe Testament. Nee, geen vervangingstheologie. Het gaat hier om de stammen. Zoals Jacob ze genoemd heeft. Het gaat hier om Israël. God heeft zijn volk niet verstoten. Als iemand dat denkt, dan zegt Paulus, dat zijn verre. Het zijn de beminden om der vaderen wil. Het gaat om Gods oogappel. Zou de Heere zijn volk kunnen vergeten? Nog eerder zal een vrouw haar zuigeling vergeten. En dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik. Maar de Heere zegt over zijn volk dat hij zijn volk niet vergeten is.
Nee, gemeente. Jacob ging in gebed op zijn sterfbed. En het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Dat laatste gebed van Jacob. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Van zijn zonen was weinig te verwachten. Daar hebben we iets van gezegd. Wat een gezin. Maar hij keek hoger op. Die magere handen gingen naar omhoog. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. David op zijn sterfbed. Alhoewel mijn huis niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een verbond gemaakt dat in alles wel geordineerd en vast is. Alhoewel hij er nog niet doet uitspruiten. Daar heb je het. Geen verwachting van mensen. Maar we moeten verwachting hebben van de levende God. Die het gezegd heeft en die het ook doen zal, gemeente. Dat gebed van Jacob wordt verhoord. Zit daar maar niet over in. Romeinen 11, vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Dominee, betekent dat aan iedere Jood? Nee, dat geloof ik niet. Maar ik geloof wel dat het gaat om een volheid. Uit Israël. Of om dan de kanttekening bij Romeinen 11, vers 26 te citeren. Het gaat om een zeer groot aantal. Het zullen er zeer veel zijn. Nou gemeente, dan staat er nog wat uit. Dan staat er nog wat te wachten. Bid u om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Ze zijn voor een tijdje verworpen geworden. Maar dat is slechts tijdelijk. God is machtig om die afgebroken takken opnieuw in te enten. Dat zal de Heere ook doen, gemeente. Er komt een dag waarop God een tetsel van hun hart zal wegnemen. En dan zullen zij de Messias, zullen ze beleiden, gemeente. Hun ogen zullen opengaan voor zijn schoonheid. Maar weet u wat dan zo heerlijk is? Dat zijn dan de Joden. Die massaal tot bekering zullen komen. Maar niet alleen Joden worden zalig. Want Johannes ziet meer. Want als Johannes vervolgens omhoog kijkt, dan ziet hij namelijk wat bijzonders. Vers 9 begint met die woorden. Na deze zag ik en zie. Nou, ik geloof dat Johannes zijn ogen uitgedreven heeft van verbazing. Want als hij dan omhoog ziet, wat ziet hij dan, gemeente? Dan ziet hij er geen 144.000. Die zijn nog te tellen. Maar dan ziet hij een schare die niemand tellen kan. De menigte van 144.000 is blijkbaar uitgegroeid tot een menigte die niemand tellen kan. De verloste schare, de verloste kerk uiteindelijk, zal niet bestaan alleen uit Joden, maar uit alle volk, talen, naties en tongen. Ze komen werkelijk overal vandaan. Uit allerlei culturen. Die menigte voor de troon. Die is multiraciaal. Inderdaad. En het wonder is, er zijn geen spanningen. Multicultureel. En tegelijkertijd, alles is in harmonie. Er wordt niet gedemonstreerd. Er zijn geen frustraties. Er is geen sprake van chaos of wat dan ook, gemeente. Nee. Geen integratieproblemen. Nee, een volmaakte harmonie. Het is namelijk één kudde. En één herder. Jezus heeft gezegd, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen, de heidenen. En het zal worden één kudde en één herder. En dan komen ze overal vandaan. Ze hebben in verschillende landen gewoond, op verschillende wereldcontinenten. En ze spraken een verschillende taal. Maar nu zingen ze als uit één mond het lied van Mozes en het Lam. Ze verstaan elkaar. Er zijn geen kerkmuren meer. Er is geen sprake van de minste afgunst of jaloezie meer. Ze zingen en ze maken het Lam groot. Engelen en mensen. Eén in de lofprijzing van God. Gemeente, dan is de belofte aan Abraham volkomen in vervulling gegaan. En in uw zaad zullen gezegend worden al de geslachten der aarde. Ze staan er als één volk, gekleed, let daarop, in lange witte klederen en palmtakken in hun handen. Nou, gemeente, dat zijn tekenen van blijdschap. Tekenen van overwinning. En dan de grote vraag is, voor mij en voor u, zullen wij er straks ook bij staan? Ze stonden aan het sterfbed van Jacob. Memento, die M hè, in je hand. Mori, die andere M in je hand. Gedenk. Te sterven. Maar als wij sterven, kunnen ze dan van ons zeggen, hij of zij heeft een goede ruil gedaan? Kunnen ze ons dan ook met jaloersheid nastaren? Omdat we daar mogen zijn, waar geen rouw en geen verdriet, waar geen zonde meer is. Omdat we ons plekje hebben mogen innemen, te midden van alle gezaligden, die er staan voor de troon van God, gemeente. Maar zegt u misschien, waar komen ze dan vandaan? En hoe zijn ze daar gekomen? Nou, dat was een vraag die ook bij Johannes geleefd heeft. Hoe komen ze in dat heerlijke oord? Ik denk aan die dominee die tijdens een begrafenis zei, beste mensen, het komt in ons leven op twee vragen aan. De eerste vraag is, waar kom je vandaan? En de tweede vraag, waar ga je naartoe? Daar komt het op aan. En ik ben dat nooit meer vergeten. Dat heeft een indruk op me gemaakt. Ja, waar kom ik vandaan? Denk je er eens over na? We zijn goed uit Gods hand voortgekomen. En zo ellendig diep weggezakt in de modder van de zonde. Wat is er van Gods beeld in ons leven over? Wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Waar komen we vandaan? Maar ook die tweede vraag, waar gaan we naartoe? Nou, die vraag die wordt ook gesteld aan Johannes. Wie zijn zij en van waar zijn ze gekomen? En hij zegt Johannes, Heere, gij weet het. Met andere woorden, vertel het mij. En Johannes, hij luistert met aandacht, zegt. Luister je ook met aandacht. Hoe komen ze daar? In dat heerlijk oord. Want daar wordt een engelenlied gehoord. O zo schoon. O zo schoon. Hoe komen ze daar? Waar geen enkele wanklank meer klinkt. Waar komen ze vandaan? Gemeente, zij zijn het die uit een grote verdrukking komen, wordt gezegd. Wat is dat, die grote verdrukking? Wordt daarmee gedoeld op de grote verdrukking die aan de komst van Christus noodzakelijkerwijze vooraf zal gaan? Of wordt daarmee gedoeld ook op de strijd die iedere christen heeft hier op aarde, allebei? Het leven van een christen is strijd voeren. Of je nou in Nigeria woont of hier, ja, het is wel anders. Ben ik direct met u eens. Een wereld van verschil. Heb u het gelezen van de week in de krant van die 5 Nigerianen? Of ging dat berichtje verloren te midden van alle andere berichten? Er werd gevraagd of zij hun geloof in Jezus zouden belijden. Dat deden ze en het werd hun dood. Dat was maar zo'n berichtje in de krant. Dat is anders dan bij ons. Daar ben ik me goed bewust van. Het moet er eerst maar eens op aankomen. Maar toch, de schrift leert ons toch, allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. En zij worden toch alleen gekroond die ook wettig gestreden hebben, zonder strijd geen overwinning. De voetstappen van de Heer Jezus drukken, dat betekent strijd. Daar krijg je mee te maken. En ieder op zijn of haar eigen wijze. Alleen al de strijd tegen die drie doodsvijanden die de catechismus noemt. De wereld, de zonde en ons eigen boze vlees. Heb je wel eens ruzie met jezelf? Niet ruzie met een ander, maar ruzie met jezelf. Vanwege die anti-wet waar Paulus het over heeft, die zich verzet tegen de wet van God. Het is niet zo van je bent bekeerd en dan heb je daar geen last meer van. Integendeel, Paulus die had er maar zoveel last van, die anti-wet in zijn leden. Want God zegt ja en mijn vlees zegt nee. En God zegt nee en mijn vlees zegt ja. Dat vlees moet dan ook gekruisigd worden. En dat gebeurt in een weg van strijd. In een weg van sterven. Ik van de troon af en de Here erop. Iedere dag weer geoefend worden in dat eenvoudige gebed. Here, wat wilt gij dat ik doen zal? En iedere avond weer de balans opmaken en dan je handen vouwen en zeggen, schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Altijd weer verlegen om dat bloed der verzoening. We hebben het steeds weer nodig om de kracht daarvan ook te mogen ervaren in ons leven, gemeente. Het leven van een christen is strijd voeren. En als we daar niets van weten, inderdaad, dan mag u het wel eens nakijken. Jezus heeft het zijn discipelen beloofd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Gemeente, want let erop hoe ze gekleed gaan. Ze wandelen dan wel in die lange witte klederen. En u weet toch wel dat wit in de Bijbel een teken van reinheid en heiligheid is. Maar let er dan op, want ze dragen dan het kleed van een bruid. Maar gemeente, zo zijn ze niet gevonden door de Heer. In een schone, witte, smetteloze jurk. Zo zijn ze niet gevonden. Ze zijn wel gevonden door de Heere, bezoedeld door de zonde. Want gemeente, waarom gaat een bruid meestal in het wit? Om daarmee aan te geven dat ze nog maagd is en dat ze zich bewaard heeft voor haar bruidegom. Goed om eens over na te denken als je denkt aan trouwen. Maar als het dan gaat om de bruid die de Heere zoekt, die vindt hij niet smetteloos. Nee, hij vindt ze verloren in zonde en schuld. Ze liggen op het vlakken van het veld en zelfs hun gerechtigheden zijn voor God als een wegwerpelijk kleed, een vuile vod. Maar wat een wonder, gemeente. Want dan staat erbij dat zij hun lange klederen wit gemaakt hebben. Ze waren niet wit. Ze waren besmeurd. Ze waren bezoedeld. Ze waren onrein van hun hoofdschedel tot hun voetzool aan toe. Vol van etterbuilen. Gekleed in de lorren van Adam. Verloren in zonde en schuld. Maar hoe komen die klederen daar zo wit, gemeente? Ze hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Je kunt doen wat je wilt, maar het helpt allemaal niks. Al wast gij u met salpeters, zegt de profeet Jeremia, en al nam gij veel zeep, zo is uw ongerechtigheid nochtans voor Gods aangezicht getekend. Wat je ook doet, welke lasten je jezelf ook oplegt, het is allemaal te vergeefs. Er is maar één middel dat ons reinigen kan van alle zonden. En dat is dat bloedrode bloed van het lam. Van God, gemeente. Ze kwamen met al hun zonde en onreinheid voor de dag. Beken voor u oprecht mijn zonde. Verborg in kwaad dat in mij werd gevonden. En ze zijn besprengd geworden met het bloed van het lam, gemeente. Het bloed van het nieuwe verbond. Daarin vonden ze het leven. Het was de Heere die zei, kom dan en laat ons tezamen richten. Al zijn je zonden als gelaken, ik zal ze maken wit als de sneeuw. Al zijn ze rood als karmozijn, ik maak ze als witte wol. Ik vind dat altijd zo'n geweldige tekst. Uit Jesaja 1. Een vader die tegen zijn zoon zegt, luister nou eens even, nu moeten we toch eens echt even gaan praten. Ligt het nou aan mij of ligt het nou aan jou? De schuld moet op tafel. Kom nou eens, luister nou eens naar me. Al zijn nou je zonden als gelaken, ik zal ze maken wit als de sneeuw. Al zijn ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Ze kwamen onder het machtige evangelie. Ze zagen er niet uit. O God, kan het dan ooit nog goed komen? En wat een wonder. Door het zien op het lam. Want zo gaat het hoor. Door het zien op het lam. Slechts een blik op het lam. En ze mochten het weten. Eerst misschien al bevende. Maar toen met steeds meer vastheid en zekerheid. Ook voor mij. Gemeente, weten wij daar iets van? Van dat grote wonder. De schuld uws volks op guit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Hoe gaat dat dan? Gewoon door de verkondiging van het evangelie. Zo doet de Heere dat. Als hij in het gewaad van zijn woord tot ons komt. En dat woord gaat open. En je wordt erbij getrokken. En je mag je hand op Jezus leggen. En amen zeggen. Niet de offers die ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden gij alleen. Want dat is geloven. Geloven dat is met lege handen tot Jezus gaan. Al wat u ontbreekt schenk ik zo gij smeekt. Je hoeft niets mee te brengen. Helemaal niet. Onze vaderen beleiden in artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Als wij iets eraan toe willen voegen, iets van onszelf, dat zou een al te ongeschikte godslastering zijn. Dat zijn grote woorden. Blasfemie. Van de hoogste categorie. Een al te ongeschikte godslastering. Als je er iets van jezelf bij wil doen. Het is om niet. Het is alleen vanwege de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En het geloof verdient ook niets. Het is slechts een instrument. En meer niet, gemeente. Wat een wonder. Ze zijn gekleed in die lange witte klederen, wit gemaakt in het bloed van het lam. Ze hebben die nieuwe klederen ontvangen en een nieuwe naam. Ze kwamen als een verloren zoon. Ze stonken naar de varkens en ze ontvingen het beste kleed. Het kleed van Christus gerechtigheid. En nu wandelen ze daar in lange witte klederen. Zeg, heb u dat bloed ook nodig gekregen? Net als David in Psalm 51. Was mij. Reinig mij. Ontzondig mij met hyssop. En ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Kom dan tot de bloedfontein. Want de toegang is vrij, gemeente. Stel het niet uit. Deze menigte is zalig en ze dienen God in zijn tempel dag en nacht. Want alleen zo kunnen we God onder ogen komen. Gekleed in het fijne lijnwaad van Christus gerechtigheid. Alleen dan. Alleen als we onze klederen wit gemaakt hebben in het bloed van het lam. Want het lam is namelijk de verdienende oorzaak van hun zaligheid. En daarom worden hun ogen als vanzelf ook naar dat lam toegetrokken. Alle ogen zijn op hem gericht die in het midden van de troon is.
Als een jongen en een meisje trouwen, dan zijn ze natuurlijk het stralende middelpunt van die dag. Alle ogen zijn voortdurend op hen gericht. Zo is het ook in de hemel. Met eerbied gesproken, het lam is het stralende middelpunt in de hemel. Het lam heeft de hoogste plaats gekregen. God heeft gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Johannes beschrijft, en ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. Openbaring 5. En hier dus in openbaring 7. En het lam in het midden van de troon. Hij in het centrum. Van God de Vader heeft hij die plaats gekregen. De hoogste plaats. En als hij dan van God de Vader de hoogste plaats heeft gekregen. In het hemelse Godspaleis. Dan moet hij ook de hoogste plaats in ons leven hebben. Is dat zo? Ik hou zoveel van mijn vrouw en van mijn kinderen. Ja, maar wie heeft nou de hoogste plaats? Dat is best een vraag om over na te denken. Wie kan ik nou echt niet meer missen? Hij is het door God aangewezen en verordineerde middelpunt van alles en iedereen. God heeft zelf gezegd, dit is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hij is in het midden van de troon. Trouwens, wat een troost, hè. Als je er bang voor bent om toe te gaan tot Gods troon. Heb u het zo al eens gezien? Omdat u weet, ik kan voor de hoge heilige God niet bestaan. Het lam is in het midden van de troon. Het lam. Dat moet toch vrijmoedigheid geven. Hij die zondags zo lief had, dat hij voor hen stierf, genade bij God door zijn zoonbloed verwierf. Die gezegd heeft, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij is in het midden van de troon. Daarom is de troon van God ook een genade troon. En is het de apostel die ons toeroept, kom dan en laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat we geholpen worden ter bekwame tijd. Laat ons dan toegaan in die ene verse en levendige weg van Jezus bloed. Hij is in het midden van de troon, gemeente. En daarom als we komen met belijdenis van schuld en zonde, dan zal er geen vernietigend vonnis geveld worden. Maar dan zal het lam, de zondaar, de gouden scepter toereiken. Want het lam is geslacht. En dankzij het lam is er redding. En komen zondaren thuis. Het lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggedragen. Hij is in het midden van de troon. En daarom moet hij ook in het middelpunt van de prediking zijn. Paulus had zich voorgenomen. Om van niemand anders te willen weten dan van Jezus Christus. En dien gekruisigd. Hij is de kern van de verkondiging. Het centrum van de preek. Alle lijnen moeten naar hem toe lopen. Want een preek kan klinken als een klok. Prachtige volzinnen. Precies uitgebalanceerd. Het kan ernstig zijn, het kan bevindelijk zijn. Niets van te zeggen. Maar als het lam er niet in is, dan is het maar arm en leeg. Dan is de preek als een hemel zonder zon. En als een lichaam zonder ziel. Als Christus er niet in is, dan ontbreekt alles. Ik denk aan een dominee die ook hele preken hield, maar de naam van Jezus werd niet gehoord. En toen waren er gemeenteleden die een brief opstelden, een stuk papier pakten. En daar schreven ze op wat de Grieken gezegd hadden in Johannes 12. In Johannes 12, daar gaat het over Grieken.
Die naar de discipelen gaan en tegen de discipelen zeggen, wij wilden Jezus wel zien. Wij wilden Jezus wel zien. Ze hadden dat op de papier geschreven en de papier op de preekstoel geplakt. En de dominee komt op de preekstoel en hij leest het. Wij wilden Jezus wel zien. Komt u ook zo naar de kerk? Omdat u hem wil zien met het oog van het geloof. Om met de voet van het geloof naar hem te gaan. En hem met de armen van het geloof te mogen omhelzen. Het geslachte lam moet in het midden zijn. Anders is een preek bloedloos. En leeg, gemeente. Het geslachte lam. Zo is het in de hemel. En zo moet het ook hier op aarde en in mijn hart zijn. Hij moet in het midden zijn. Wat een zalige momenten, hè. Weet u ervan, als u niemand anders ziet dan Jezus alleen. Zijn die momenten er wel eens? Dan zie je even geen mensen meer. Alles valt weg. En je ziet niemand anders dan Jezus alleen. Zoals op de berg der verheerlijking. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkt u hartelijk beminnen. Als het van binnen gaat zingen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. En dan staat er zo het lam in het midden van de troon en het lam zal ze weiden. Het lam is tegelijkertijd ook de herder blijkbaar. Wonderlijk, hè? Ja, Jezus heeft gezegd, ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Het lam is tegelijk ook de herder die zijn schapen leidt, nu al door de woestijn van deze wereld. Hij weet precies wat ze nodig hebben. Het zal hen aan niets ontbreken, Psalm 23 hebben we gezongen. Hij brengt ze in grazige weiden naar zeer stille wateren, maar ook als ze door een diep dal moeten, dan zingt David, gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij, zoals in Jacob bijvoorbeeld. En op zijn tijd, dan neemt hij ze op in zijn heerlijkheid. Waarvan Paulus zei, dat is mij zeer verreweg het beste om bij Christus te zijn, gemeente. Het lam is tegelijkertijd de herder. En hij draagt zorg voor zijn schapen. Niemand zal ze uit zijn hand rukken. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. Dan kan het water wel tot aan de lippen komen, maar er nooit overheen. Daar staat hij voor in. Hij heeft ze immers gekocht met lichaam en ziel. Met die dure prijs van Jezus bloed gemeten. Hij brengt ze thuis. Inderdaad. Gemeente, wat een heerlijke tekst dan. Daarom heb ik boven de preek geschreven, het beste komt nog. We zijn immers een nieuw jaar begonnen. Wat verwachten we ervan? Of mogen we letten op de toekomst achter de toekomst? Dat is de vraag. Weten we en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid? Weten we dat we ook straks daar gebracht worden, waar we door het lam gebracht worden, aan de fonteinen der wateren, in dat Godspaleis daarboven, om dan voor eeuwig God te genieten, om zijn gemeenschap te mogen ervaren, om zich voor eeuwig te verblijden in het lieflijk licht dat van zijn aangezicht straalt. Is dit lam ook al uw en jouw leidsman? Wie volgt je eigenlijk? Het beste komt nog. Het beste komt nog. Dan lezen we in Jesaja 49 dat de verlosten des Heren niet meer zullen hongeren nog dorsten in de hitte en de zon zal op hen niet vallen. Want hun ontfermer zal hen leiden en hij zal ze aan de springaders ter wateren zachtjes leiden. Daar is de strijd gestreden. Daar is het leed geleden en het laatste gebed gebeden. Daar zal eeuwige blijdschap op hun hoofden wezen, voor eeuwig thuis. om daar de volle stromen van Gods goedheid te mogen ervaren. Het beste komt nog, je kent dat toch wel, die anekdote van die man. Die stond te wachten bij de tram. Hij was op leeftijd. En als je de tram in wil, dan moet je altijd een trapje op. Dat is wat hoger. En dat ging niet meer zo vlot. En dan zit er een jonge gast in de tram en die zegt: meneer, ik zie het al. U hebt uw beste tijd gehad. En dan richt hij zich op en zegt hij: nee, mijn beste tijd komt nog. Mijn beste tijd komt nog. Leven we in dat vooruitzicht? Wat wordt dan alles betrekkelijk hier beneden? Het vliegt voorbij. Leven, die jongen hè, bij die echoput, die riep leven en hij hoorde even terug. En hij riep sterven en hij hoorde erven. Weten wij dat ook? Dat wanneer wij hier de ogen sluiten, dat we dan onze ogen daar mogen openen. Bij het Lam. Verlost van zonde en pijn. Om daar te zijn waar de rivier van het water des levens is. Klaar als kristal komende uit de troon van het Lam. Daar zal het altijd feest zijn. Maar waarom die palmtakken? Een verwijzing naar het Loofhuttenfeest. Een feest van vreugde, louter vreugde. Inderdaad, gemeente, zo zal het daar zijn. Daar geen leed meer, daar geen tranen meer in het hemels Jeruzalem. Gemeente, is dat ook uw toekomst? Dan moeten we hier leren wie de Heere voor ons is. Dan moeten wij hem hier leren kennen. Dan moeten we hier leren om met de emmer van het geloof te putten. Opdat wij ons straks mogen laven aan die fontein. Die nooit opdroog, gemeente. Die levende fonteinen der wateren. Die altijd fris, zuiver en sprankelend zullen zijn. Wie is het Lam voor u? Staat hij al in het middelpunt van uw leven? Want gemeente, dan wordt er nog iets gezegd. Want je moet wel door het leven heen. En Gods kinderen wordt het verdriet niet bespaard in deze wereld. Integendeel, veel rampen zijn des vromen lot. Lees de psalmen maar bijvoorbeeld. Maar wat lees ik dan in mijn tekst? En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gemeente, dat is mooi. Dat is troostvol. Dat is een teerbeeld. Denk aan een moeder die zich ontfermt over haar kind dat gevallen is. En het heeft verdriet. En moeder droogt de tranen van haar kind. Dat is een beeld. En dan staat er, en God, dat is de Allerhoogste dus. De Schepper van hemel en aarde. Dat laat hij niet aan een engel over. Nee, dat doet hij zelf. En God zelf zal alle tranen... Niet veel tranen, de meeste tranen, maar alle tranen van hun ogen afwissen. Als Gods kind sterft, dan is het verdriet definitief voorbij. Want er is wat een verdriet. Er is wat een leed. Maar gemeente, deze hoop moet alle leed verzachten. Straks worden de tranen gedroogd. En er wordt er niet één over gelaten. Weten wij daar nu al iets van? Als de Heere overkomt en hij vertroost onze ziel in haar gewee. En hij zegt, ik ben je heil alleen. Want wat we straks volmaakt mogen beoefenen, daar worden we nu al in geoefend hier op aarde. Straks de volle stromen, daar nu de voorsmaken. Gods kind wisselt niet van gezelschap, wordt wel gezegd, als ze sterven. Maar wel van plaats. Ze zullen geen vreemd God ontmoeten. God zelf zal alle tranen van hun ogen afwissen. Jesaja 25. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Gemeente, wat een wonder. Het beste komt nog. Geldt dat ook voor u en jou? Wie zijn er nu werkelijk gelukkig? Die Christus toebehoren in leven en sterven. Wie zijn er nu ongelukkig? Die zich verharden onder het evangelie. Goddeloos of vroom, dat maakt niet uit. En daarom heden dan, zo gij zijn stem hoort. Verhard je niet, maar laat je leiden. Kom aan zijn voeten. Wat is er nog te verliezen? Je kunt er alleen maar alles bij winnen. Is hij dan niet gewillig, die in de kribbe gelegd werd? En het ging van kribbe tot kruis, de onderste weg. Hij gaf zichzelf tot een volkomen offer. Een rantsoen voor velen. Ja, als je die liefde miskent, dan heb je zijn toorn te vrezen. Want wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Jacob heeft zijn zonen gezegend. Hij wilde ze zegenen. Dat was moeilijk voor hem. Er klonk ook een vloek. Maar hij heeft ook gebeden. En gemeente, als we nou Christus versmaden en zijn bloed onreinachten, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar alleen een schrikkelijke verwachting en hitte en oordeel van vuur dat het tegenstanders zal verslinden. Daar moeten wij ons van bewust zijn. Wij allen hebben gezondigd tegen de wet van God. Niemand uitgezonderd. Maar als wij verloren gaan, dan is het niet omdat wij gezondigd hebben tegen de wet van God. Maar omdat we op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebben. Want er was een middel. Aangewezen tot behoud. Dan zegt de Heere, zo wijd mij uw verdoemenis niet. Gemeente, het beste komt nog. Mag u daar amen op zeggen? Als dan niemand tegen je zegt nog de beste wensen, hè, voor het nieuwe jaar. Dan denk je misschien wat arm. Wat arm. Dit is veel rijker. Dan mogen we misschien wel tegen elkaar zeggen wat er ook gebeurt. Vrees niet, want het beste komt nog. Is die boodschap bij u en bij jou op het juiste adres? Of zeg je, ja, u kunt dat wel zeggen, maar ik sta daar buiten. Dan legt de Heer een mest om je levensboom. En dan zegt hij, bedenk nog vandaag wat tot je vrede kan dienen. Amen.